slecht als dat ze soms denken? Of leven we juist in een van de beste landen ter wereld? Welkom bij Nederkast, de podcast over Nederland. Mijn naam is Laila Lizada en ik vraag experts naar de stand van ons land.
Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van een nieuw seizoen van de Nederkast. Seizoen 4. Laila, er zijn weer wat dingen nieuw.
Wat dan?
Bijvoorbeeld jouw jingle.
Niet mijn intro host.
Nee, ik niet.
Nee.
Ik word alleen maar ouder.
Ja, klopt. Ja, de intro is vernieuwd. Ik heb de Boy Next Door gevraagd. Dat zijn artiestennaam, maar hij heet eigenlijk Lex van Berkel. Gevraagd of hij een nieuwe intro voor mij wil maken. Iets wat meteen extreem Nederlands klinkt. Maar waar ook stiekem een vleugje Afghaans doorheen zit. Hetzelfde geldt natuurlijk voor mijn afbeelding van de Nederkast. Daar zie je ook heel veel Nederlandse elementen. Maar je ziet mij in een Afghaanse jurk op de fiets. Dus ik ben super trots op het resultaat. De Boy Next Door heeft trouwens, die ken je sowieso als je nummers van hem luistert. Maar die heeft ook nummers met onder andere Chris Cross Amsterdam.
Oh.
Ja, ik heb bij hem in de klas gezeten.
Oh.
Maar daar gaat het nu niet om.
Nee, het gaat om je. Nee, maar het is natuurlijk wel mooi om te weten. Maar inderdaad, we hebben weer een nieuw seizoen. Wie ga je allemaal spreken dit seizoen?
Luister, dit seizoen begint knallend. Want mijn gastspreker is Klaas Knot. Nou ja, iedereen kent hem.
Ja, de Nederlandse Bank, hè, DNB.
Ja, precies. Ja, Klaas Knot is de president van de Nederlandse Bank. En de Nederlandse Bank, even heel kort gezegd, is een organisatie die het geld in Nederland beheert. Ze zorgen ervoor dat de prijzen niet te hard stijgen en wat er dan moet gebeuren als dat wel dreigt te gebeuren. Ze zorgen dat het geld in Nederland veilig is en stabiel blijft. Maar ze houden ook toezicht bijvoorbeeld op de andere banken zoals de ING, ABN AMRO, dat soort banken.
Ja, interessant en ook heel erg actueel.
Ja.
Ik kan geen podcast luisteren of de renteverlagingen en zo worden daarin besproken.
Ja, precies. En de Nederlandse Bank houdt eigenlijk onze economie gezond.
Ja.
Dat is dus een hele belangrijke taak. Heeft veel invloed eigenlijk op Nederland. En ook op de Europese Unie, hè?
Ja.
Dus daar wil ik het met hem over hebben. Ik wil trouwens kort iets over iets wat Klaas heeft gezegd zeggen. Want hij heeft in een video iets gezegd over cultuurpessimisten.
Ja.
Zegt dat je iets?
Ja. Ja, dat zijn volgens mij mensen die geloven dat na deze generatie niet per se een betere tijd komt of zoiets.
Precies. En herken je jezelf erin?
Ja.
Ja, oké. Okay. Maar in dat filmpje zei Klaas Knot dat cultuurpessimisten inderdaad en niet per se in geloven dat de volgende generatie het beter heeft. Maar hij legt ook uit dat er geen één generatie opvolgend aan de vorige is geweest die het slechter heeft gehad. Dus jij hebt het beter dan jouw ouders en Rosa, onze dochter, zal het beter hebben dan dat wij hebben. En dat vind ik interessant. Even goed opletten, meneer.
Ja, is goed. Ja,
okay, ik ga nu naar Klaas.
Ik ben benieuwd. Ik hoop dat je me later vandaag op de hoogte brengt. Hoe precies zit.
Okay. Doei Tom.
Succes. Hè.
Doei luisteraars. Klaas, bedankt dat je je tijd voor vrij hebt gemaakt.
Ja, natuurlijk.
Ik vind het echt heel bijzonder dat ik hier in gesprek met je mag gaan. Ik wil heel algemeen beginnen. Kan je maar uitleggen wat de rol van de centrale bank precies is? Want ik denk dat veel mensen de Nederlandse bank wel kennen, maar dat ze niet weten wat de exacte rol is. En ook wat de invloed is op hun dagelijkse leven.
Ja, en dat is echt een hele goede vraag. Want dat is gewoon, je slaat in feite de spijker precies op zijn kop. De Nederlandse bank, hè, we hebben het woord bank in onze naam, maar we zijn niet een bank zoals de andere banken.
Yeah.
Wij zijn de centrale bank. Nou, wat is dat dan? Van oudsher waken wij over prijsstabiliteit en zorgen we ervoor dat de inflatie dus niet de klauwen uitloopt.
Yeah.
Omdat we gewoon geloven dat als de prijzen een beetje stabiel en voorspelbaar zijn, dat het allerbeste is voor mensen, hè, voor burgers en voor bedrijven om plannetjes te kunnen maken, om te kunnen ondernemen, om te kunnen investeren, om hun geld te kunnen laten rollen enzovoort. Dus dat is gewoon het beste voor de economie. Maar naast stabiele prijzen heb je in een economie ook stabiele kredietverlening, stabiele financiële dienstverlening nodig. Hè, je moet er van op aan kunnen dat als je je geld naar de bank brengt, dat geld daar veilig staat. Als je je ergens voor verzekert, hè, dat die verzekeringsmaatschappij ook tot uitbetaling komt op het moment dat je een schade ergens hebt. Als je spaart voor je oude dag, dat het geld er ook is als je met pensioen gaat. Dat soort dingen, hè, dat is ook nodig voor een stabiele economische ontwikkeling. Nou, daar houden wij als toezichthouder toezicht op. Wij zorgen ervoor dat als je ergens wil betalen, dat er verschillende betaalmogelijkheden zijn. Ja. Hè? Of je kunt pinnen ergens, of dat je in winkels met dingen kunt betalen. Dus soepele werking van het betalingsverkeer. Want hoe makkelijker je kunt betalen, hoe meer je ook bereid bent dingetjes te kopen, ja, en te besteden. Dus ook allemaal weer goed voor de economische ontwikkeling. Nou, al die dingen die een beetje op het raakvlak liggen van geld en financieel verkeer, daar zijn wij een soort toezichthoudende publieke, ja, rol om te zorgen, ja, dat dat gewoon niet uit de spuigaten loopt en dat het een beetje op een verantwoorde manier gaat.
En hoe gaat het volbrengen van die taak?
Nou ja, kijk, als het gaat om onze primaire, het allereerste wat ik noemde, de inflatiebestrijding, dan komen we natuurlijk net uit een periode dat we voor het eerst sinds de jaren 70 ineens weer hele hoge inflatie hadden. Dus dat was wel even volle bak hier.
Maar zagen we dat ook wereldwijd?
Ja, dat was een wereldwijd fenomeen. Ja. Hè? Dus daar lag ook niet specifiek Nederlandse oorzaken aan ten grondslag. De eerste oorzaak was natuurlijk gewoon de pandemie. Ja. Waardoor alle aanbod- en vraagrelaties in de economie totaal door elkaar heen werden gehusseld. Ja. En toen de economie opnieuw open ging, bleek ineens dat we al die goederen niet meer hadden. Want ja, dat hele internationale transport van goederen en diensten, dat was tot stilstand gekomen. We wilden allemaal weer gaan besteden. En ineens waren die spulletjes er niet, want die lagen nog ergens in een container op zee en weet ik wat. Dus dat gaf de eerste laag inflatie. Maar je krijgt altijd inflatie als er meer vraag naar iets is dan dat er aanbod is. Ja, dan stijgen de prijzen. Ja. Dat is logisch.
Dus dat was eigenlijk buiten jullie macht?
Ja, dat was al buiten ons macht. Dat was zeg maar aanbodbeperkingen. Ja. Vervolgens viel Rusland Oekraïne binnen. Hè? Totaal ongerechtvaardigd en een enorme schending van de toch oprechte en op regels gebaseerde internationale orde, zoals we die eigenlijk al sinds 1945 hebben geprobeerd op te bouwen. Maar niettemin, dat is ook iets dat gebeurt dan. Op dat moment leidt het tot een prijsexplosie in de energie. Ja, en energie werkt weer door op alle andere producten en diensten in de economie. Energiearmoede leidt tot hogere looneisen. Hogere looneisen leidt weer tot hogere arbeidskosten voor alles wat met arbeid wordt geproduceerd. Dus dat was de tweede inflatieschok. Ook die schok zelf konden we niks aan doen. Ja. Daar word je ineens mee geconfronteerd. Alleen onze taak is dan wel om te zorgen dat die periode met hoge inflatie zo kort mogelijk duurt.
En hoe doe je dat?
Dus, nou, dat doen we dan door de economische activiteit in feite een beetje af te remmen. Ja. Dat doen we door de rente te verhogen. Ja. En hoe werkt dat dan? Nou, dat werkt dat iedereen die zeg maar een besteding wil doen in de economie met geleend geld, die ontdekt dan dat dat ineens moeilijker wordt. Ja. Want dat geld lenen wordt immers duurder. Dus worden er minder bestedingen in de economie gedaan met geleend geld. Mensen kunnen een minder hoge prijs bieden voor hun huis bijvoorbeeld, omdat hun hypotheek duurder wordt. Maar ook een ondernemer die een nieuwe machine wil kopen en daarvoor geld moet lenen, die kan ineens minder voor die machine bieden, omdat hij ook met rentekosten te maken heeft. Zo rem je de vraag zeg maar, naar economische activiteit af, totdat die vraag weer in lijn is met dat teruggedrongen aanbod door al die factoren waar je geen invloed op hebt. En als dat evenwicht hersteld is, dan zakken ook de prijzen weer.
Ja. En het woordje economie is al een aantal keer gevallen. Hè? Kan je even globaal vertellen hoe het met de Nederlandse economie ervoor staat?
Nou, de Nederlandse economie staat er eigenlijk in de kern best goed voor. Mm-hmm. In de zin dat iedereen die wil werken, die kan werken. Ja. Dus we hebben gewoon volledige werkgelegenheid. En ook als je kijkt op macroniveau, de groei van de Nederlandse economie, als we dat vergelijken met onze peers, dan zitten we aan de bovenkant. Als je het kijkt naar de groei per hoofd van de bevolking, wat een beetje een maatstaf is voor de welvaartsontwikkeling, dan is er ook in Europa zijn er heel weinig economieën te vinden die zo hebben geprofiteerd van Europese integratie en de mogelijkheden die dat heeft geboden dan de Nederlandse economie. Ja. Het is altijd wel waar dat wat op macroniveau voor de hele economie geldt, en daar hoor je mij dus echt wel een positief verhaal over houden, dat geldt natuurlijk niet per se voor elke Nederlander. Ja. We hebben natuurlijk wel ook verdelingsvraagstukken. En ondanks dat wij een enorm welvarende economie zijn, hebben we nog steeds energiearmoede. Ja. Hebben we nog steeds mensen die toch moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. En dat is natuurlijk toch wel echt onbevredigend.
Ja, en dat is dus ook wel een uitdaging of een focuspunt natuurlijk. Maar dat het over het algemeen goed gaat, dat is natuurlijk heel erg mooi.
Nee, alle statistieken laten gewoon zien dat hoe de Nederlandse economie zich ontwikkelt. Wij zijn het krachtigst herstelt ook van de pandemie. Op een bepaald moment zelfs krachtiger dan de Verenigde Staten, waar iedereen altijd naar kijkt. De Amerikaanse economie die doet het zoveel beter als de Europese economie enzovoort. Nou, die doet het niet zoveel beter dan de Nederlandse economie.
En hoe komt dat? Wat maakt ons uniek daarin dan?
Nou ja, kijk, wij hebben als geen ander, denk ik, geprofiteerd van open grenzen. Hè, dus wij zijn al sinds de 17e eeuw, ja. Hè, zijn wij een land wat heeft gekozen om zijn goederen en diensten vooral te willen exporteren, ja, en aan het buitenland te willen verkopen. En dat model, hè, een open handelsnatie, dat heeft ons bepaald geen windeieren gelegd. En we hebben natuurlijk een hele lange periode gezien van doorgaande globalisering, dat grenzen steeds vager werden, ja, en dat, hè, dat steeds makkelijker werd, ja, om wereldhandel te plegen. Ja, en daar kunnen we kennelijk in Nederland heel goed op inspelen. We hebben, ja, kennelijk een bedrijfsleven wat toch heel flexibel is en snel kan inspelen op die nieuwe kansen. Europese integratie heeft het natuurlijk veel makkelijker gemaakt om binnen Europa handel te drijven. Maar zelfs ook buiten Europa, opkomst van China. Ja. We hebben traditioneel heel veel handel met de Verenigde Staten, andere delen van de wereld. Dat kennelijk weten we daar redelijk goed op in te spelen.
Ja, we zijn echt een handelsland en dat, ja, dat stroomt door het bloed, denk ik. Of, ja, door de aderen. Je hebt net al een aantal verantwoordelijkheden van de Nederlandse bank opgenoemd. Hoe worden prioriteiten bepaald? Zijn dat altijd ten alle tijde deze prioriteiten, hè, die je net hebt genoemd? Of worden die steeds opnieuw bepaald?
Nou kijk, wij zijn dus een publieke autoriteit.
Ja.
En dan werk je met een mandaat.
Ja.
Dus bijvoorbeeld dat inflatiemandaat, dat voeren we natuurlijk sinds 1999 niet meer op nationaal niveau, maar op Europees niveau, ja, uit. Dat is neergelegd in het verdrag van Maastricht,
ja,
begin jaren 90. En daarin staat dat wij binnen de ECB moeten streven naar prijsstabiliteit. Mm-hmm. Dat wij als ECB zelf moeten definiëren wat wij prijsstabiliteit vinden.
Ja.
Dat hebben we gedaan. En dat vinden wij een inflatieniveau van gemiddeld 2% op de middellange termijn. Ja. Daar zijn we dus heel accountable in, hè, ja, dat we daar rekenschap over kunnen afleggen. Dat mandaat, dat moeten we gewoon volgen. Dus op het moment dat die inflatie te hoog is, dan is het, ja, een kwestie van alles opzij, rente omhoog, totdat, ja, die inflatie weer in de buurt van de 2% is. En gelukkig denken wij dat het volgend jaar weer het geval is.
Dat, hè, is de grootste prioriteit.
Dat is dan de hoogste prioriteit. Tegelijkertijd, al die toezichttaken, hè, dus banken, verzekeraars, pensioenfondsen, ja, dat ze allemaal veilig zijn, dat staat in de Nederlandse wet. We hebben, ja, in Nederland een wet financieel toezicht, die aan DNB de opdracht, ja, geeft om te zorgen dat deze instellingen financieel solide zijn,
ja,
dat ze financieel integer zijn, dat er niet wordt witgewassen en dat, ja, soort dingen. We hebben een begroting waarin we bepaalde middelen hebben. Dat wordt door de minister één keer, ja, per jaar vastgesteld, die toezichtbegroting. Ja. Ja, en impliciet bepaalt de minister en op de achtergrond de Tweede Kamer dan natuurlijk daarmee hoe groot onze toezichtintensiteit wordt. Ja. Want wij kunnen natuurlijk niet meer doen dan de resources die wij, hè, toebemeten krijgen.
En dat zorgt er ook voor dat je niet te veel macht kan krijgen, toch? Als,
ja,
centrale
uiteindelijk
bank.
Is het budgetrecht is natuurlijk, hè, bij de minister en de Kamer is, ja, een manier voor de minister en de Kamer om, ja, ook te kunnen vaststellen, ja, zoveel toezicht is genoeg.
Ja.
Dan moet de minister natuurlijk wel accepteren dat er bij, ja, als toezicht eindig is, ja, dat betekent natuurlijk ook dat we niet alle risico's, ja, altijd, hè, in de tang, ja, kunnen houden. Hè. Het is ondoenbaar om achter elke medewerker in de financiële sector een toezichthouder te,
ja,
zetten.
Ja, precies, dat is dat niet kan te doen. Niet. Hey, en je zei net iets over de Europese samenwerking. Die wordt niet altijd heel positief bekeken, maar er zullen genoeg positieve verhalen zijn. In wat voor opzicht hebben de Europese centrale banken elkaar nodig om die stabiliteit te waarborgen en te zorgen voor de welvaart, nou ja, voor ons niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa?
Nou kijk, ik sta best wel positief tegenover Europese samenwerking. Ja. Maar goed, dat zal je ook niet verrassen. Want, ja, op het niveau van inflatiebestrijding hebben we dus al in de jaren 90 geconstateerd dat we dat veel beter op Europees niveau kunnen doen.
Ja.
Omdat daar zoveel, wat wij dan spillover effecten, ja, zijn. Ja, dat kun je gewoon beter gezamenlijk doen op Europees niveau. En daar, hè, is iedereen ook wel van overtuigd. En daarom is, ja, dat gelukkig ook dat politieke besluit ooit genomen dat we naar die ene munt gingen, die het voor ons allemaal ook veel makkelijker, ja, maakt om in Europa te reizen, te betalen enzovoort. Dus daar hebben wij gewoon een samenwerkingsverband dat elke 6 weken ga ik naar Frankfurt voor een rentevergadering. Daar ben ik een van de 26 Europeanen.
Ja.
6 bestuursleden van de ECB en de 20 nationale centrale bankpresidenten van de 20 eurozone landen. En dan moeten wij gewoon gezamenlijk elke 6 weken een besluit nemen over de rente, waarmee we gezamenlijk proberen die Europese, ja, inflatie omlaag te brengen. Ik ben wel van mening dat er steeds meer uitdagingen zijn waar de taken die je van een overheid verwacht, ja, eigenlijk veel effectiever en efficiënter op Europees niveau kunnen worden gedaan dan op nationaal niveau. Denk aan klimaat. De opwarming,
absoluut,
van het klimaat. Ja, als je daar iets aan wil doen, dat heeft niet zo heel veel zin om dat als Nederland alleen te doen.
Ja.
Als het gaat om het beschermen van vrijhandel, dan zijn we als individueel landje, hebben we niet zo heel veel invloed op de wereldschaal. Maar als Europa hebben we wel degelijk invloed op wereldschaal. Als het gaat om onze defensie. Als het gaat om ons beschermen tegen terroristen en dat soort dingen. Ja, dat kunnen we allemaal natuurlijk binnen ons eigen landje proberen. Maar het helpt wel als we dit soort dingen gezamenlijk doen. Informatie met elkaar delen. Gezamenlijke legereenheden, oefeningen en dat soort dingen. Dus er zijn steeds meer domeinen, zeg maar publieke domeinen, waar ik geloof dat het uiteindelijk beter is om de publieke dienst op Europees niveau te gaan aanbieden dan op nationaal niveau. En dan ken ik alle beelden over de besluitvorming in Brussel, dat natuurlijk soms wel oi gaat en dat je denkt van moet dit nou zo? Maar goed, laten we dan ook even naar de besluitvorming in Den Haag kijken. Ja. Ik bedoel, het Groningse gas, dat is toch echt in Den Haag gebeurd. De toeslagenaffaire is niet in Brussel gebeurd. Hè? Nee. Dus ik bedoel, je bent geneigd om daar de zwakheden te zien. Terwijl je bij je eigen zeg maar nationale besluitvorming misschien daar te makkelijk overheen kijkt. De publieke zaak is nou eenmaal niet makkelijk. Hè? Nee, publiek beleid maken is ingewikkeld. Er worden fouten gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat er niet per se meer fouten in Brussel worden gemaakt dan binnen nationale hoofdsteden. Of zelfs binnen provinciehoofdsteden. Of lokale plaatsen zoals Amsterdam of welke plaats dan ook.
Ja, ik denk dat mensen misschien niet altijd even goed overzien wat er gebeurt als je niet aan een sterk Europa samenwerkt. Je hebt net verteld hoe we het doen ten opzichte van andere landen, zelfs in vergelijking met de Verenigde Staten. We hebben best wel dus een sterke positie, kan ik dat zo zeggen?
Ja, als Europa wel. Want wij zijn gewoon een grote markt met, 330 miljoen consumenten in ieder geval binnen de eurozone. Ja. En als je de niet-eurozone landen, volgens mij gaan we dan richting de 400, 450 miljoen consumenten. Dat betekent dat we economisch als Europa een grote speler in de wereld zijn. Nederland, met 18 miljoen inwoners, is een kleine speler.
Maar hoe behouden we die positie dus door aan één Europa te werken? Om daar...
Nou, door in ieder geval te zorgen... Kijk, kun je extern niet sterker zijn dan dat je intern bent. Ja. Dus als je intern verdeeld bent, kun je ook extern weinig kracht uitstralen. Dat geldt ook gewoon voor politiek. Dus wij moeten in ieder geval zorgen dat we de baten van Europese integratie, van de Europese binnenmarkt, dat we die optimaal uitnutten. Hè? Dat we zorgen voor productiviteitsgroei, want dat is uiteindelijk de enige bron van echte welvaartsvermeerdering. Nu klink ik even als econoom, maar je kunt natuurlijk meer mensen naar je toe brengen en daar kun je meer werk mee doen, maar dan moet je ook meer monden voeren. Hè? Dus dat is niet echt welvaartsverhogend per inwoner, maar door de modernste technologieën toe te passen, door voldoende in innovatie, in onderwijs, in kennis te investeren, kun je een hoog productieve economie maken. Ja, en daar gaan je inwoners dan zoveel mogelijk van profiteren.
En als onderdeel van de Europese Unie, we zijn maar een klein landje. Hoe groot is onze impact?
Nou, ik denk dat wij...
Wordt er echt naar ons opgekeken?
Omdat wij het redelijk goed doen in termen van economische prestaties, denk ik dat onze impact groter is dan als je alleen maar puur naar de percentages van het gewicht kijkt. Dus even, wij zijn iets van 4-5% van de eurozone-economie. Ik denk dat als je onze impact zou kunnen meten, dat die iets groter is dan 4-5%. Gewoon omdat men wel naar ons kijkt, omdat we een aantal dingen in ieder geval Nederland best wel goed georganiseerd hebben en best wel goed geregeld hebben.
Oké, even een heel ander onderwerp. We leven natuurlijk in een wereld van snelle technologische veranderingen. Als centrale bank heb je daar ook mee te maken, met de betaalmiddelen. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Nou, daar kijken we weer op twee manieren tegenaan. Okay. Natuurlijk innovatie, dat dragen wij een warm hart toe. En dat geldt ook voor het betalingsverkeer. Ja. Als je nu gewoon weer eens kijkt hoe we nu betalen met je telefoon, met contactvrij en dat soort dingen. En je vergelijkt het gewoon eens met 10, 20 jaar geleden. Dan is het al enorm veel makkelijker geworden om te betalen. Dus die hele digitalisering van het betalingsverkeer, dat is gewoon dat is innovatie. En dat omarmen wij ook. Ja. Tegelijkertijd weten we natuurlijk ook dat wij ook toezicht moeten houden op de financiële sector. Ja. En dat dit soort digitaliseringen ook wel weer tot andere risico's leiden. Hè? Dus wij zullen cyberrisico's, is bijvoorbeeld een bekend risico. Het risico als alle banken zouden outsourcen naar één partij en die ene partij gaat plat. Ja. Dan ligt ineens het hele betalingsverkeer plat. Ja. Dus we hebben altijd twee, zeg maar een dubbele verantwoordelijkheid hier. omarmen van innovatie, maar tegelijkertijd moeten wij als toezichthouder ook een beetje nadenken, wat betekent dit voor de risico's? Ja. En wat kunnen we doen om te zorgen dat die risico's zich niet gaan manifesteren?
Maar je moet het omarmen, toch? Je kan niet zeggen, wij doen niet mee.
Nee, met de rug staan naar dit soort innovaties, dat kan alleen Noord-Korea zich oriënteren. Ja. En ik denk dat weinigen in Nederland ambiëren om een Noord-Korea aan de Noordzee
gelukkig
te worden.
Dus, nee, precies. Maar je hoort ook steeds vaker van, als je contant geld opneemt, dat dat een probleem is. Dat soort verhalen. Wat is dat?
Nou, kijk, dat is een ingewikkeld. Kijk, vroeger had je gewoon contant geld en je had geld op de bankrekening staan. Dus cash en giraal in ons jargon. Wat we nu zien is dat girale betalingsverkeer wordt zoveel makkelijker.
Ja.
Ook voor kleine bedragjes. En daar heb je al die innovatie met je smartphone waarmee je kunt betalen. Met al dat contactvrij. Maar dat je heel makkelijk op het internet geld kunt overmaken enzovoort. Dat mensen daardoor steeds minder behoefte hebben aan cash.
Ja.
En het gebruik aan cash neemt af. Maar ja, om een cash-infrastructuur overeind te houden, daar zijn natuurlijk wel enorme kosten mee gemoeid. Die bankbiljetten die moeten worden beveiligd, die moeten door Nederland worden rondgereden, die moeten af en toe worden ingenomen en weer gecheckt, weer gewassen. De smerige moet het weer uitgehaald worden en dat soort dingen. Dat is een kostbaar project. Als cash afneemt en steeds minder wordt gebruikt in de economie, dan neemt natuurlijk de kosten per cash-transactie neemt steeds verder toe. Ja, en dus zijn er steeds meer partijen die zeggen, ja, maar ik heb eigenlijk niet zoveel zin in die kosten. Ja. Bijvoorbeeld winkeliers die zeggen, ja, ik accepteer eigenlijk liever geen cash meer, want dat is veel te ingewikkeld. Dan moet ik ook de cash weer naar de bank brengen enzovoort. Terwijl als iemand gewoon bij mij met de pin betaalt, ja, boem, en dan is de transactie klaar.
Ik heb het idee dat mensen er bijna argwanend naar kijken. Alsof het een
soort
van controlerend.
Nou, dat is niet nodig. Dat is niet nodig. Kijk, er wordt natuurlijk ook heel veel cash voor criminele doeleinden gebruikt. Ja. Met name de hoge coupures. Maar die hoge coupures, die zie je in het betalingsverkeer amper terug. Ik ben in mijn leven nog nooit een 500 euro biljet tegengekomen, bijvoorbeeld. Dus je hebt cash en cash.
Ja.
Gewoon het 20 euro biljet, of het 10 euro, of het 50 euro, als je daarmee wil betalen, daar is in principe niks mis mee.
Ja.
Er is zelfs in sommige omstandigheden best wel iets voor te zeggen om met cash te betalen. Mensen die heel moeilijk met budgetten kunnen omgaan enzovoort. Nou, dan cash is op een bepaald moment gewoon op.
Ja.
Terwijl giraal, ja, je kunt maar met je kaart blijven zwaaien en met je kaart blijven zwaaien. Dus ik zou niet per se willen zeggen dat cash een negatieve houding verdient. Integendeel.
Ja.
Alleen het is wel zo dat het betaalgemak van andere dingen wordt zoveel makkelijker dat ik begrijp dat steeds minder mensen cash gebruiken.
Maar kan je dan niet gewoon beter zeggen, oké, we kappen met cash?
Nou, dat heeft best wel nadelen. Bijvoorbeeld de oudere generatie, die moeite heeft om de digitale ontwikkelingen te volgen. Ja, die sluit je dan wel even op het moment dat het openbaar vervoer in de steden geen cash meer accepteerde.
Oh ja.
Dat had meteen een negatieve impact op de mobiliteit van ouderen.
Oh ja. Ja.
Want veel ouderen gebruiken het openbaar vervoer om nog op bezoek te gaan bij kinderen, kleinkinderen enzovoort. En ineens konden ze niet meer met cash betalen en zij waren gewoon niet gewend aan digitale kaarten enzovoort. Dus je moet je wel, er is een financiële inclusie-argument dat je wil dat iedereen gebruik kan maken van de financiële sector. En dat sommige mensen nou eenmaal moeite hebben met digitalisering. Sommige mensen hebben moeite met budgettering.
Ja.
En voor dat soort personen is cash nog steeds wel van toegevoegde waarde.
Nee, helder. En als je vooruitkijkt naar Nederland de komende jaren, welke positieve ontwikkelingen zie je dan voor je?
Nee, ik denk dat Nederland zich gewoon zo kan blijven ontwikkelen zoals het zich heeft ontwikkeld. Als het blijft inspelen op nieuwe ontwikkelingen, als het gewoon zorgt dat het voldoende flexibiliteit en inschikkingsbereidheid heeft om te accepteren wat er in de buitenwereld gebeurt. En daar, kijk, ik zie ons wel een beetje als een bootje op de wilde baren van de oceaan. We kunnen de beweging van de oceaan niet beïnvloeden. We kunnen wel zorgen dat het bootje sterk genoeg is om te blijven varen. Dus we moeten binnen onze economie altijd zorgen dat we voldoende weerbaarheid hebben.
Ja.
Daarom spreken wij als Nederlandse bank altijd over buffers. Ja. De banken moeten sterke buffers hebben. Onze overheidsfinanciën, daar moet een sterke buffer
hebben
in zitten.
Hebben we die genoeg, denk je?
Nou, op dit moment wel. Ja. Maar goed, de overheid is nu van plan om toch de uitgaven fors te gaan opvoeren enzovoort. Terwijl de economie eigenlijk al op volle toeren draait.
Ja.
Dus daar hebben wij wel een beetje onze reserves bij, of dat verstandig is op dit moment. Maar in groots en ganzen staan de Nederlandse overheidsfinanciën er prima voor, met een staatsschuld kleiner dan 50%. Ook daar zijn bijna alle onze omringende landen jaloers op, zo'n lage staatsschuld. De banken hebben op dit moment en de financiële instellingen hebben goede buffers.
Ja.
Zijn ook absoluut solide. Sommige huishoudens hebben goede buffers, maar er zijn ook wel huishoudens die toch wel behoorlijk, behoorlijke leningen hebben en die behoorlijk zwaar hebben, ook om aan het einde van de maand, om het einde van de maand te halen. Dus je kunt niet zeggen dat er overal in de economie goede buffers al zijn. Maar goed, relatief ten opzichte van onze omringende landen is dat ook best goed. Ja.
En gelukkig hebben we een soort van vangnet in Nederland, hè, wat ons ook weer uniek maakt. Ik heb je iets horen zeggen over cultuurpessimisme. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik, wij liggen totaal op één lijn wat dat betreft. Zou je even kunnen herhalen wat cultuurpessimisme inhoudt?
Ja, cultuurpessimisme is eigenlijk dat mensen ervan uitgaan dat vanaf nu toekomstige generaties het slechter zullen hebben dan vorige generaties.
Ja. Is dat reëel?
Dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis.
Okay.
Tot dusver is het altijd zo geweest dat latere generaties het weer beter hadden dan vorige generaties. Ja. Dus mijn generatie heeft het beter dan de generatie van mijn ouders. De generatie van mijn ouders had het beter dan de generatie van mijn grootouders.
Ja.
Cultuurpessimisten zeggen dat dit tot einde komt en dat mijn kinderen het niet meer beter zullen hebben dan de generatie van mijn kinderen het niet meer beter zal hebben dan mijn generatie. Ik vind dat te pessimistisch.
Ja.
Ja, er zijn enorme uitdagingen. De jonge generatie heeft het heel moeilijk op de huizenmarkt.
Ja.
Dat hadden we nooit zo mogen laten ontstaan. Dat is denk ik echt ook iets. Dat is iets waar Nederland het niet goed heeft gedaan.
Ja.
Overigens waar onze omringende landen het ook niet goed hebben gedaan. Maar wij hebben het misschien nog wel een beetje minder goed gedaan dan andere landen. Dus daar is gereden twijfel. Hè, dat jongeren denken van nou, daar zijn we toch echt wel heel, heel, heel slecht af. Dus dat daar een deel van het chagrijn vandaan komt, dat begrijp ik. Er is zorgen bij de jongeren of ze überhaupt nog wel hetzelfde pensioen zullen krijgen dan de huidige generatie, of ze niet oneindig lang zullen moeten doorwerken en dat soort dingen. Wie gaat de klimaatrekening betalen? Dat zijn allemaal legitieme zorgen van de jongere generatie. En zeker ook Extinction Rebellion, dit soort mensen die zich daar aan de weg vastplakken omdat ze zich over dit soort existentiële vragen zorgen maken. Ik erken al die zorgen.
Ja.
Tegelijkertijd zeg ik, elke generatie heeft zijn zorgen gehad.
Ja.
Ja, de generatie direct na de oorlog, die hield rekening met een derde wereldoorlog, een nucleaire oorlog. Die zag ook de toekomst heel slecht in. Na de oorlog gingen mensen massaal emigreren naar Canada, Australië, Brazilië, omdat ze het hier allemaal niet meer zagen zitten. Zo heeft elke generatie zijn zorgen gehad. En toch blijkt dat de menselijkheid, toch steeds weer innovatief genoeg is om voor die uitdagingen ook weer oplossingen te vinden. En daar ben ik dan een cultuuroptimist in. De uitdagingen zijn groot, maar ik ga er nog steeds vanuit dat wij met innovatie ook deze uitdagingen het hoofd zullen kunnen bieden.
Ja.
En dat wij ook jongere generaties weer zicht op een nog betere toekomst kunnen geven dan dat we zelf al hadden.
Oké, en dan wat is volgens jou de stand van het land? Vanuit jouw positie denk ik dat je heel veel weet, heel veel ziet, heel veel gesprekken bijwoont, heel goed zicht eigenlijk hebt. Je zei het net eigenlijk al, hè, je bent een cultuuroptimist. Dat is dus vanuit jouw positie bekijk je het positief.
Ja, ik denk dat het heel goed met ons gaat. Ik denk tegelijkertijd wel dat wij een beetje slachtoffer van onze eigen successen aan het worden zijn, economisch gezien. Omdat we gewoon tegen de capaciteitsgrenzen van onze groei gaan aanlopen in Nederland.
Ja.
En dat zie je eigenlijk overal. Er is te weinig fysieke ruimte om bijvoorbeeld woningbouw te plegen. Het elektriciteitsnet is overvol. Dus als je een bedrijfje wil starten, krijg je niet zomaar een elektriciteitsaansluiting. Het openbaar vervoer knalt uit zijn voegen. Hè? Is bijna geen ruimte meer op dinsdag en donderdag om nog een beetje fatsoenlijk op je werk te komen. Er is geen stikstofruimte meer, want dat wordt meer dan bezet door zaken als landbouw, luchtvaart enzovoort. We zitten natuurlijk met CO2-uitstoot. Hè? We hebben in Nederland best wel veel chemische industrie en vormen van economische activiteit waar heel veel CO2-uitstoot van komt. En al die dingen beginnen we nu onze grenzen te raken.
Ja.
En dat vereist wel dat we keuzes moeten gaan maken. Niet alles kan meer tegelijk in datzelfde, in diezelfde postzegel Nederland. Want we zijn maar een klein fysiek landje. Dus dat betekent dat er ergens keuzes gemaakt zullen worden. En in een welvarend land is het heel erg moeilijk om keuzes te maken. Want keuzes maken betekent natuurlijk ook dat er ook consequenties zijn. Dat je dingen niet meer kunt doen. Of dingen minder kunt doen.
Ja.
En dat verhaal vertellen aan groepen terwijl die groepen om zich heen een enorme welvaart zien, dat is natuurlijk een heel moeilijk verhaal. Dus dat is de uitdaging, denk ik, voor ons, voor de toekomst. Die keuzes zullen gemaakt moeten worden. Die gaan anders worden afgedwongen. Gewoon doordat deze restricties er zijn. Ja. We hebben geen woningen meer. We kunnen bijna geen wegen bouwen op dit moment vanwege het stikstofslot. En zo worden. Dat zal er toch echt een keer vanaf moeten. Maar ja, dat is het proces wat we gewoon goed zullen moeten managen. Met name vanuit het openbaar bestuur. Want de overheid moet daar een sturende, een voorwaarde scheppende rol hebben. Uiteindelijk zijn het natuurlijk ondernemers en gewoon burgers en bedrijven die deze keuzes gaan invullen. Maar de overheid zal daarvoor de voorwaarden moeten gaan scheppen. Ja. Nogmaals, de uitgangssituatie is fantastisch. Is veel beter dan in bijna al onze omringende landen. Maar we zullen hier nu wel echt werk van moeten maken.
Ja, helder. Even een hele andere vraag. Iemand op jouw positie. Denk je dat, deze vraag stelde ik net ook al, hè, zonder de microfoons. Klaas, denk je dat je een bepaalde soort persoonlijkheid nodig hebt om de positie die jij invult, om die in te kunnen vullen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, er hebben natuurlijk verschillende mensen met een verschillende persoonlijkheid al deze functie ingevuld. Dus ik denk dat iedereen doet het op zijn manier. Ja. Wat is erg ingewikkeld aan deze functie is dat je over een enorme variëteit van onderwerpen moet je beslissingen nemen.
Ja.
Dus de informatieflow is enorm, de druk op je agenda is enorm. Waardoor ik het in ieder geval al 13 jaar heb overleefd en ook nog wel verwacht mijn laatste jaar te overleven, is omdat ik een redelijk gestructureerd mens ben. Dus ik ben redelijk georganiseerd. Kleine dingen laat ik niet nodeloos lang op mijn bureau leggen, maar die handel ik meteen af. Dingen die net iets meer aandacht nodig hebben, die bekijk ik een keer, die laat ik liggen. Maar in tweede instantie neem ik daar een besluit over. Dus ik ben redelijk gestructureerd en georganiseerd. Als je mijn kantoor binnen zou komen, dan zou je ook opvallen dat mijn bureau leeg is en dat ik de zaakjes netjes heb georganiseerd. Ik kan ook niet werken in een omgeving met chaos. Dus als het een grote bende en een grote troep is, dan word ik onrustig.
Ja.
Maar ik denk dat gestructureerd en georganiseerd zijn maakt dat ik de volle breedte van deze functie toch kan blijven overzien. Ja, en wat ook wel een beetje helpt, ik heb een vrij calvinistische werkmoraal. In de zin dat als ik de dag keihard gewerkt heb en ik ga het einde van de dag naar huis, dan ga ik mezelf niet kwalijk nemen dat er ook een paar dingen niet gelukt zijn.
Ja.
Ik bedoel, ik accepteer dat er meer dingen in de wereld zijn waar ik geen invloed op heb dan dingen waar ik wel invloed op heb. En ik probeer elke dag mijn beste beentje voor te zetten. Maar ik ga niet gestrest en gefrustreerd naar huis als er een keer wat dingen mislukt zijn.
Dus je kan makkelijk ook druk naast je neerleggen of stress?
Ja, ik kan accepteren dat dingen soms niet lopen zoals ik dat zou willen. Omdat er altijd dingen zijn die buiten je invloedssfeer liggen. Zolang ik voor mezelf maar het gevoel heb dat ik er het maximale aan gedaan heb binnen de normen en waarden die ik mezelf heb opgelegd, dan slaap ik best goed.
Ja. Oh, mooi. En ik had ook iets gehoord over, er was een interview en daar had je toegelicht, hè, dat initieel iemand jou al had ingelicht dat ze je voor deze functie zouden vragen. En toen, een aantal dagen later, hebben ze je officieel gevraagd. En waar je zou denken dat iemand meteen zegt, ja, ik doe het, zei jij, ik ga dit eerst even eens intern overleggen en de gevolgen overzien. En je hebt gespart met mensen in je inner circle, zoals dat heet, hè, om te kijken of je het kan. Ik vond het, toen ik dat hoorde, dacht ik echt van, ja, dat is inderdaad hoe je met dergelijke rollen om moet gaan. Wat ging er toen in je om?
Nou, kijk, toen ik de eerste keer attent werd gemaakt op de mogelijkheid dat ik hiervoor gevraagd zou worden, toen realiseerde ik me natuurlijk dat dit toch wel even een ander verzoek was dan alle eerdere verzoeken. Kijk, ik ben overal in mijn carrière steeds voor dingen gevraagd voordat ik zelf aan iets toe was. Alleen, ik realiseerde me meteen dat dit wel een functie was die ook impact ging hebben op het leven. Niet alleen op mijn eigen leven, want dit was de eerste keer een functie dat ik echt eindverantwoordelijk word. Dat ik voor de bühne zou moeten staan, dat ik een publiek figuur zou worden. Dat de media zich een mening over mij gaan volgen enzovoort. Dus ik realiseerde mij meteen dat dit ook niet alleen op mijn leven impact zou hebben, maar ook op mijn gezin, misschien op mijn vrienden. Dus vandaar dat ik toch wel vond dat voordat ik ja zei, dat ik in ieder geval daar ook indringend toch even mee moest spreken. Dat we deze consequenties even voor met z'n allen als gezin ook zouden doordenken. En daarnaast was het zo, het kwam best wel vroeg. Ik was 44.
Een van de jongste, toch?
Ja, ik weet niet of het de allerjongste is, want ik heb niet de 200 jaar helemaal nagekeken. Maar het zou me niet verbazen als ik de allerjongste was. En Nou ja, ik ging ook nog wel even op zoek naar bevestiging van zeg wat oudere en wijzere mensen uit mijn professionele omgeving. Dat ook zij van mening waren dat ik het wel zou kunnen. En gelukkig waren ze dat. Dus nou ja, daar wilde ik wel even de tijd voor hebben. Ik zeg wel in alle eerlijkheid dat natuurlijk de lat om nee te zeggen, dat realiseer ik meteen wel, was wel heel hoog. Maar je gaat natuurlijk ook nadenken over, oké, en dan zeg ik ja. Kunnen ze dan in mijn omgeving ook nog iets voor mij betekenen om het mij in de begintijd even wat makkelijker te maken? Dus wat zijn de condities waaronder ik er ook het makkelijkste ook echt een succes van ga maken? Ervan uitgaan dat iedereen dan natuurlijk op dat moment wil dat je er ook een succes van maakt.
Wauw, wat mooi. Dat je ook zo doordacht deze belangrijke keuze maakt. Want het heeft invloed op jouw directe omgeving, maar ook op heel Nederland. En ook het aandeel wat we in Europa hebben.
Nee, maar dat van die last ben ik me vanaf dag één zeer zeker bewust geweest. En, maar goed, toen ik voor mezelf de conclusie had getrokken van dat ik die last zou kunnen dragen, toen heb ik ook de knop omgezet en dan gaan we er ook voor. Ja. Dat, zo ben ik dan ook. Dan,
dat is de juiste mentaliteit.
Ja, dan gaan we er ook een succes van maken ook.
Klaas, ik kan de hele dag hierover praten, maar ik denk dat jij een drukke agenda hebt. Dus we gaan het afronden. Ik wil je heel erg bedanken voor de tijd die je hierin hebt gestoken en voor het goede gesprek.
Dankjewel, graag gedaan.